Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Welkom bij aflevering 344 van Echt Gebeurd. De podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Rosa van Toledo in februari 2018 vertelde tijdens een verhalenmiddag met als thema verovering.
Het was augustus 2009. En ik stond met mijn backpack op JFK Airport, John F. Kennedy Airport in New York. Ik ging namelijk een half jaar studeren aan de NYU, de New York University. Ik had er maanden voor gespaard. Ik had een lening van 1000 euro per maand aangevraagd. Ik had mijn ouders uitgeklopt. Ik had allerlei beurzen aangevraagd. Alles om zeg maar, deze once in a lifetime experience te gaan beleven. Want het was het ook. Er waren maar vier mensen van mijn universiteit, de UvA, uitgekozen om dat semester naar New York te gaan. En ik was uitgekozen. Eerlijk gezegd was ik wel een beetje verbaasd dat ik was uitgekozen. Niet omdat ik een hele belabberde student was, maar meer omdat dat afgelopen jaar was ik somber geweest. Ik was met mijn bachelor theaterwetenschappen klaar en ik wilde aanvankelijk het theater in. Maar het theater was niet helemaal de plek voor mij, had ik ontdekt. Ik dacht dat ik met het theater de wereld zou ontdekken. Maar vooral vond ik dat ik de ego's van de regisseurs en acteurs leerde kennen. En ik was begonnen met een master filosofie. Maar ja, wat ga je daarmee doen? Maar goed, ik was wel uitgekozen. New York lag voor mij een half jaar. The City of Dreams. Dus ik dacht, misschien heeft deze stad wel een antwoord op mijn vraag. De volgende dagen kocht ik een fiets, een nieuwe telefoon en een computer. En een kaart. Want ik fietste heel New York door. Van Williamsburg naar Harlem en weer terug naar downtown. En van downtown naar Brooklyn. Omdat ik op zoek ging naar een huis. Ik had namelijk de NYU Housing for Exchange Students had ik afgeslagen. Ik wilde namelijk echt als een New Yorker onder de New Yorkers gaan wonen. Na een aantal dagen, anderhalve week, vond ik ook een huis in een zo'n cool appartement in Brooklyn. Met van die trappen aan de zijkant. Een kamertje van ongeveer 10 vierkante meter. Met een bed, een kastje en een bureau. Voor $750. Pretty good deal. Ik had nog 2 weken voordat mijn colleges zouden beginnen. En ik dacht, ik ga me ook helemaal aanpassen aan de New Yorkse levensstijl. Dus ik kocht een nieuwe garderobe, sneakers, een jasje, een soort coole sjaaltjes. En ging ook eten als een New Yorker. Dus eigenlijk gewoon helemaal niet meer koken thuis. Gewoon, hoppa, uit eten. En toen de colleges ook begonnen, schreef ik me ook uit bij de vakken van filosofie. En schreef me in voor vakken over New York. Dus New Yorkse performancekunst, New Yorkse stedenbouwkundige dingen, toestanden. En mijn colleges konden beginnen. En ik kwam in klassen terecht met Amerikaanse en internationale studenten. Maar deze studenten waren loei ambitieus. Ze hadden $30.000 betaald om een semester mee te kunnen doen aan de NYU. Ze waren mondig, ze konden heel goed public speaking doen. En ze studeerden ook elke dag in de bibliotheek, de NYU Library aan Washington Square Park. En ik dook erin. Ik deed helemaal mee. Ik ging ook echt elke dag studeren zo aan die NYU Library. Ik had het vroeger niet helemaal. Ik studeerde wel, maar niet van 8 tot 8 s'avonds. Maar nu wel. En tijdens de lunchpauzes ging ik op de NYU, bij het Washington Square Park. Had je allerlei muzikanten. En daar zaten die studenten ook allemaal omheen te eten met allerlei lekkere dingetjes. Sushi en weet ik veel, India's allemaal. En daarna gingen ze weer terug naar de bibliotheek. En op een van die middagen sprak een jongen mij aan. Ik was aan het studeren en hij klopte mij aan en hij zei, hey, of ik, do you want something to drink? En ik zei eerst van, ah, nee. Maar dat had net namelijk ook een andere jongen mij gevraagd in hetzelfde kabinetje. En toen had ik ook al gezegd nee. En, maar deze, ja, op een of andere manier sprak hij me toch wel aan. Hij had blonde krullen. Hij was een beetje kleiner dan ik. Had een bril en die stond een beetje zo scheef op zijn hoofd. En daarbij, dat moet er eigenlijk wel bij verteld worden, ik had eigenlijk ook bedacht om een rijbewijs te gaan halen. Ik wist namelijk dat je in Amerika je door zeg maar, gewone mensen kan leren autorijden. En hij was een American. Dus ik dacht, misschien kan hij me wel leren autorijden. Toen zei ik, nou, misschien toch wel. En toen gingen we koffie drinken in een Think Coffee, een koffiehuis. En hij vertelde mij dat hij Sam heette en dat hij in New York was opgegroeid. Dat hij programmeur was en aan het studeren was voor zijn SAT, zijn tests. Omdat hij uiteindelijk math wilde doen, PhD wilde worden in de math. Hier aan de NYU of aan de Columbia of natuurlijk zelfs Harvard. Na afloop zei ik van, ja, wil je, do you want me to learn how to drive? En hij zo, ja, yeah, sure. En ik zo, oké. Okay. En toen wisselden de telefoonnummers uit en diezelfde avond spraken we af. Hij had natuurlijk duidelijk andere intenties dan mij te leren autorijden. Dus die avond zoende hij mij. En de volgende dagen spraken we steeds vaker af. Ik vroeg wel elke keer van, are we going to drive? Maar toen zei hij, ja, nou, the car is at my mom's place. Or, no, it's at the garage. En nou, in plaats daarvan gingen we in allerlei koffietentjes wat drinken. We gingen naar Central Park. Hij nam me allerlei mee naar exotische restaurants. Vietnamese, een soort van die noodles in Chinatown. En elke keer liepen we door die straatjes van Soho en op een gegeven moment pakte hij ook mijn hand beet. En toen dacht ik, kijk mij nou, lopend door New York. En het voelde alsof ik een soort in een film liep. En ik had mijn eigen Woody Allen eigenlijk aan de haak geslagen en ik was een soort Diane Keaton. En ik kreeg ook visioenen van, als we dan later hier blijven wonen, dan is hij ja, professor hier aan de NYU en ik ben waarschijnlijk iets artsy-fartsy-achtig. En het werd november, het werd december. Ik ging mee met Sam naar een buitenhuisje in het noorden van New York. Ik haalde mijn tests met A's en de feestdagen kwamen eraan. New Year's Eve en het was pas begin januari dat ik ontdekte dat ik over 3 weken weer terug naar Amsterdam ging. Sam was inmiddels weg. Hij was met zijn familie naar noorden van Amerika skiën. En ik was alleen in New York. 30 januari zou mijn vliegtuig gaan vertrekken. En het idee dat ik weer terug zou gaan naar Amsterdam, ik ging daar bijna over mijn nek, dat ik dan weer terug in Amsterdam was en gewoon weer boterhammend eten, nog steeds twijfelachtig wat ik dan zou gaan doen, weer in een soort lethargische staat zou komen zonder New York. En ik ben gaan solliciteren in koffiehuisjes. Ik heb een soort Franse ambassade aangeschreven. Ik dacht misschien een Europeaan, dat ze dan mij toch willen. Maar nee, natuurlijk niet. Niemand wilde een visum betalen voor mij. En uiteindelijk 30 januari nam de KLM en vloog ik terug naar Amsterdam. En toen we gingen landen, het vliegtuig maakte altijd zo'n bocht, zo'n soort draai zeg maar, over de stad. En ik zat naast het raampje en ik kon zo onder mij Amsterdam zien liggen en de slootjes en die weilanden. En het was grijs en grauw en ik kon wel huilen. En ik heb het raampje dicht gedaan, zeg maar, dat dingetje zo naar beneden. En op Schiphol stond mijn moeder te wachten, want mijn moeder nam mij mee naar haar huis. Want mijn huis was nog onderverhuurd en ik moest 3 weken bij haar wonen. En het was precies zoals ik had gedacht. De colleges begonnen weer. Ik moest mijn vakken filosofie halen, want ja, ik had niks gevolgd zeg maar qua filosofie in New York. En belangrijk, ik moest aan mijn scriptie beginnen. Het was echt precies zoals ik dus had bedacht. Ik kwam ook weer in een lethargische toestand terecht. Ik keek in plaats van zeg maar naar mijn scriptie, dacht ik vooral na over het weer in New York. Je app kijken van welk weer er in New York is op dit moment. Ik ging op de New York Times kijken van wat voor interessante dingen er wel niet in New York zouden zijn. Er was gelukkig wel één lichtpuntje. Want ik had op de laatste avond dat ik met Sam samen was, had ik hem op zijn hart laten promisen dat hij naar Europa zou komen. Dat hij mij zou opzoeken. En begin van de zomer haalde ik hem op van Schiphol. En met hem kwam New York weer terug. We konden weer American praten. Ik ging ook op zijn American op vakantie. Ik had inmiddels mijn rijbewijs gehaald. En we reden wel 3000 kilometer zo wappa door Europa heen. We gingen uit eten. En ik was zo ontzettend blij. Ik boekte daardoor ook gelijk een ticket naar in het najaar weer voor opnieuw naar New York. En ook al wist ik dat Sam intussen met andere vrouwen naar bed was gegaan. En hij eigenlijk ook gewoon geen long distance relationship wilde. Maar goed, het werd november. 1 november ging ik weer op weg naar New York, vloog ik daar naartoe. Maar toen ik in New York aankwam, was de situatie een klein beetje veranderd. Sam had zijn test niet gehaald. Of tenminste, niet zo goed dat hij naar NYU, Columbia of laat staan Harvard zou kunnen gaan. Dus toen hij me ophaalde, reden we niet naar New York. We namen een turn op de highway. Want Sam was namelijk aangenomen, wel bij een universiteit, maar het was Lehigh University in Bethlehem, Pennsylvania. Bethlehem is een oude staalstad. Het enige koffietentje dat je daar kan vinden is een American Pizza House. Met van die schermen, weet je wel, met de muziek aan de muur. Sam die zat heel de dagen op de campus te studeren en les te geven. En ik zat in zijn appartement naar mijn lege computerscherm te kijken. Want ik moest nog steeds aan mijn scriptie beginnen. En na een maand, op 30 november, bracht hij mij weer terug naar JFK Airport. Hij zei niks, ik zei niks. En toen we uitstapten, zei ik van, ja, but you're coming. Hè? In the new year, you're coming. En hij zei, yeah, sure. En na 3 weken skypten we. En hij zei that he wasn't planning to come anymore. Ja, wat dan? Ik had geen geld meer. Ik had een hele hoge studieschuld. En ik was eigenlijk nog steeds even tobberig als altijd. Mijn scriptiebegeleider die zette me in een klasje voor moeilijke studenten. Moeilijke scriptiestudenten. En iedere week moest ik iets inleveren. En voorlezen, ook aan de andere studenten. Ik nam een baantje op de markt. Kaas verkopen aan juppen en toeristen. Maar ja, na 3/4 jaar had ik mijn scriptie af. En misschien toch een betere plek om de wereld te leren kennen. Ik ging stage lopen bij de omroepen, journalistiek. Het is nu ongeveer 8 jaar geleden. In oktober ben ik 33 geworden. En mijn huidige vriend, die gaf mij een cadeau. 5 dagen in New York. We vlogen op JFK Airport. En toen we aankwamen, huurden we fietsen. En we dronken in allerlei koffietentjes. We gingen naar Central Park. We gingen naar de NYU Library. We bezochten mijn oude huis. En we liepen door de straatjes van Soho. Maar toen we terugvlogen en dat vliegtuig, weet je wel, weer begon te dalen. En die draai werd weer gemaakt. En dan komen de weilanden op en de slootjes, Amsterdam. Was ik heel blij dat ik weer thuis was. Dankjewel.
Je hoorde een verhaal van Rosa van Toledo. Rosa was 7 jaar lang redacteur van Echt Gebeurd. Maar ze heeft vorige week helaas afscheid van ons genomen om zich meer te gaan toeleggen op haar werk als zelfstandig documentairemaker en als producer van de NRC-podcast Onbehaarde Apen. Abonneer je daar vooral op als je hem nog niet kent. We zijn Rosa heel dankbaar voor haar jarenlange inzet voor Echt Gebeurd. Zonder de inzet en kunde van Rosa zou Echt Gebeurd niet zijn wat het nu is. Wij en onze vertellers hebben niet alleen veel van Rosa geleerd, maar vooral ook met heel veel plezier met haar samengewerkt. We zien uit naar wat ze gaat maken en hopen haar in de toekomst nog vaak als verteller te verwelkomen op ons podium en op de podcast. Rosa's opvolger is Bijke Aarts. En verder bestaat onze redactie uit Paulien Cornelissen, Maarten Westerveen en mijzelf, Micha Wertheim. Productie Hanna Ebbingen, zaaltechniek Nicolaas Vrijman, podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 344. Tot volgende week en vergeet intussen niet, als je het gevoel hebt dat je met een American door een film loopt, let dan op, want wie weet loop je wel door je volgende waargebeurde verhaal.